Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Welkom, beste luisteraars, in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Onlangs sprak ik met een man die met stelligheid beweerde: er is niets hierboven, maar er is ook niets hier beneden. En ik ben bang dat deze man een mening verkondigde die veel mensen delen. Mensen geloven enkel wat zichtbaar en tastbaar is, of nog, ze geloven enkel wat wetenschappelijk bewezen is. Het geloof, en dan vooral het christelijk geloof, valt hier voor velen helemaal buiten. Het is een trend die zich al decennia lang doorzet en die vandaag de dag een hoogtepunt bereikt. De meeste van ons zijn niet anders dan de apostel Thomas, die er niet bij was toen Jezus op de avond van die eerste dag aan de overige leerlingen verscheen. De leerlingen vertelden hem dat ze de Heer gezien hadden, maar hij geloofde het niet. Hij zei hen: als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. 8 dagen later verscheen Jezus opnieuw. Nu was Thomas er wel bij. Jezus verweet hem: omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Het gaat hier om Jezus' tegenwoordigheid die wij niet zien, maar die er wel is. Zijn tegenwoordigheid, hoewel onzichtbaar, waarin christenen geloven of zouden moeten geloven. God schiep een zichtbare, maar ook een onzichtbare wereld. In die zichtbare wereld geloven wij. En we menen ook dat we hem begrijpen. Maar in die onzichtbare wereld geloven wij vaak veel minder en vaak zelfs niet. Waar hebben we het eigenlijk over? Hoe zouden wij over die onzichtbare wereld, als die überhaupt zou bestaan, iets zinnigs kunnen vertellen? Ze hebben ons vroeger maar iets wijs gemaakt, is een uitdrukking die je bij oudere mensen nogal eens hoort. Inderdaad. Er was een tijd dat er wel over de onzichtbare wereld gesproken werd, over de hemel, het vage vuur en de hel, over de engelen en de demonen. Maar misschien was de taal die de kerk toen hanteerde bij het spreken over die onzichtbare wereld niet zo geslaagd. Maar er zullen toch wel meerdere redenen zijn waarom mensen het bestaan van die onzichtbare wereld uit hun leven gebannen hebben. Het is namelijk oncomfortabel te moeten rekening houden met het bestaan van die onzichtbare wereld. We zouden immers ons leven anders moeten inrichten. En willen we dat wel? Het is zoveel aangenamer en gemakkelijker om ons leven te kunnen leiden zonder rekening te moeten houden met die realiteit. Ik wil het dus vandaag hebben over die realiteit van de bovennatuurlijke wereld. En de bron van informatie over die onzichtbare wereld is de Bijbel en de leer van de kerk. Maar dan zitten we al onmiddellijk met een groot probleem. Heel wat mensen, zelfs christenen, geloven niet in de Bijbel als woord van God. En zij die er wel in geloven, kennen hem vaak niet. Jezus is daar heel duidelijk over in zijn gesprek met de Sadduceeën. Zijt gij niet op een dwaalspoor, juist omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent? Lezen we bij Marcus. Mensen die beweren dat er niet iets bestaat zoals engelen en demonen, hemel, vagevuur en hel kennen heel vermoedelijk de Bijbel niet. En Jezus zegt dat ze op een dwaalspoor zitten. Europa gaat gebukt onder de geestelijke erfenis van het verlichtingsdenken. Dit zou wel eens een vloek kunnen zijn die over ons continent ligt. Het verlichtingsdenken heeft God klein gemaakt, waardoor in Europa het humanisme en de vrijzinnigheid nooit geziene kansen kregen. God afzweren is een rit de passage geworden, zei de Nederlandse religiewetenschapper Ernst van den Hemel onlangs nog in een interview. Naarmate een maatschappij zich verder ontwikkelt, nog steeds volgens Van den Hemel, neemt de invloed van religie af. Dat is het idee van velen. We leggen de geschiedenis langs een meetlat. Die begint bij een barbaarse prehistorie, waarin mensen natuurreligies aanhangen, waarna ze via de duistere middeleeuwen bij de verlichting en de secularisatie uitkomen, het ideale eindpunt voor velen. Het wordt hoog tijd dat God in Europa weer de plaats krijgt die hem toekomt en dat de vloek van het verlichtingsdenken doorbroken wordt. Het wordt tijd dat we gaan ontdekken dat er een hemel is en wat er in die hemel voor ons al is weggelegd. Het wordt tijd dat we ontdekken dat een liefdevolle Vader op ieder van ons wacht om ons in zijn armen te sluiten en ons datgene te schenken waar we allemaal naar snakken. Deze ontdekking en de kracht van leven die ervan uitgaat zijn de enige remedie tegen al de burn-outs die onze maatschappij vandaag kent. Mensen geloven dus amper in het bestaan van hemel en hel, engelen en demonen. Toch storten velen zich naïef in die andere, nochtans ook onzichtbare wereld van New Age, esoterisme en occultisme. Dat geloven ze schijnbaar wel. Het aanbod aan spirituele cursussen en paranormale beurzen is enorm. En deze esoterische realiteit komt als het ware ongemerkt langs pleten en kieren binnen in onze kerk. Ik geef een paar voorbeelden die ik de voorbije dagen opgepikt heb. Een cursus Enneagram, aangekondigd op Kerknet en georganiseerd door een religieuze. Een cursus in wonderen op het, luister goed, landgoed van paters. Het woord abdij wordt opzettelijk vermeden. Een lezing over de apocalyps, waar het gaat over het Akasha-veld, een veld van informatie waaruit alles uit het heelal zou te lezen zijn. Een cursus yoga en sacrale dans in het vormingsaanbod van een bisdom. Ik kan vandaag inhoudelijk niet ingaan op het Enneagram of op die cursus in wonderen, maar ze zullen in een later programma zeker aan bod komen. De onwetendheid bij christenen is tegenwoordig heel groot en Jezus zegt, dit komt omdat we de schrift niet kennen. Ik wil vandaag spreken over die bovennatuurlijke wereld, de geestelijke wereld, maar ik ga dat enkel doen vanuit Gods woord, de Bijbel, en vanuit wat de leer van de kerk hierover openbaart. Dat is trouwens de enige en echt betrouwbare informatie over dat gebied. De enige en echt betrouwbare informatie die ons kan begeleiden in onze zoektocht naar de vervulling van ons leven. Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig. Dit uitgangspunt van Paulus verwondert ons misschien, maar het is wel de realiteit. De onzichtbare dingen duren eeuwig. Wat wij zien, gaat voorbij. Daarom zegt Paulus ons in de Colossenzebrief, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoek dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Paulus geeft hier een duidelijke opdracht. Zoek de dingen die boven zijn. Richt je op de onzichtbare wereld. En waarom? Omdat ons leven nu verborgen is in God. Dat is de werkelijkheid van waaruit we moeten leven. Wanneer we ons gaan verdiepen in de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, moeten we dat vanuit God doen. Zijn gezichtspunt moet ons gezichtspunt zijn of worden. We moeten gaan leven vanuit zijn perspectief, niet dat van onszelf of dat van de verleider. Als christenen moeten wij geloven dat de bovennatuurlijke wereld geen fictie is, geen leugen of verzinsel van mensen, maar de realiteit. Hoe weten wij dat zo zeker? Omdat de Bijbel het zegt. De Bijbel, het woord Gods, is het fundament van ons geloof, ongeacht of dat we dat nu ervaren of juist niet ervaren. Bij alles wat we aannemen als waarheid over de geestelijke wereld, is Gods woord het fundament. De Bijbel is immers geen mensenwerk, maar is door God ingegeven. Het woord van God is tot stand gekomen door de scheppende adem, de ruach van God. Zijn woord is het enige wat wij zouden moeten erkennen als gezaghebbend in alles wat we weten over de bovennatuurlijke wereld. En wat bedoelen we nu met bovennatuurlijk? Bij Wikipedia lezen we het volgende. Het is een beetje een moeilijke definitie. Het bovennatuurlijke is datgene waarvan men gelooft dat het zich onttrekt aan natuurlijke processen die de empirische wetenschap onderzoekt. De natuurwetten zijn er niet op van toepassing. Het bovennatuurlijke staat als het ware boven de natuur. Geloof in het bovennatuurlijke omvat onder meer een geloof in God of in goden, mirakels, voorspellingen en een leven na de dood. Volgens deze definitie ligt het bovennatuurlijke buiten het bereik van onze natuurlijke zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en tasten. Maar in deze definitie wordt geen onderscheid gemaakt over de bron van het bovennatuurlijke, of het komt uit goddelijke bron of uit een andere bron. Die andere bron is een demonische bron waar wij als christenen niets mee te maken willen hebben. De bovennatuurlijke wereld is duidelijk een andere wereld dan onze stoffelijke wereld, maar het is geen denkbeeldige wereld, zoals heel wat mensen vandaag denken. Het is ook niet slechts een onzichtbaar onderdeel van de natuurlijke wereld. Volgens de Bijbel is de natuurlijke wereld voortgekomen uit de bovennatuurlijke wereld. Geloof doet ons inzien dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare, lezen we in de Hebreeënbrief. Allereerst was er de bovennatuurlijke geestelijke wereld. Vervolgens is van hieruit de natuurlijke wereld voortgebracht. Ze zijn dus geen eenheid, maar twee op zichzelf staande werelden die elkaar weliswaar voortdurend beïnvloeden, maar die niet van dezelfde orde zijn. Velen die vandaag in de bovennatuurlijke wereld geloven, laten zich echter niet leiden door het woord van God, maar door andere bronnen. Voor christenen is de deur om binnen te gaan in de bovennatuurlijke wereld Gods woord, de Bijbel, Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen, zegt Jezus. Toch zijn er ook andere deuren om die bovennatuurlijke wereld binnen te gaan. Bijvoorbeeld via horoscopen, meditatietechnieken, het oproepen van geesten of van overledenen, occulte praktijken zoals handlezen, pendelen, glaasje draaien, kaartleggen, een kristallen bol, seances met mediums, New Age, hekserij, satanisme. Op deze manier krijgen zij informatie vanuit de geestelijke, bovennatuurlijke wereld. Het is echter geen informatie uit het Koninkrijk Gods, maar uit een ander rijk. Deze deuren leiden niet naar God de Vader, maar naar gebondenheid aan Satan. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. De Bijbel noemt de geestelijke wereld de hemelse gewesten, een uitdrukking die Paulus meermaals gebruikt. En het woord wijst op een meervoud. Er zijn blijkbaar meerdere gebieden, gewesten in de bovennatuurlijke wereld. Zoals reeds gezegd, is de natuurlijke, zichtbare wereld voortgekomen uit de onzichtbare, bovennatuurlijke. Het is belangrijk om goed te beseffen dat de geestelijke wereld de natuurlijke wereld voortdurend beïnvloedt. Het is de geestelijke wereld die de toekomst van de natuurlijke wereld bepaalt. Alles wat plaatsvindt in de natuurlijke wereld heeft al plaatsgevonden in de geestelijke wereld. Denk aan hoofdstuk 53 in het boek Jesaja, waarin de lijdende dienaar beschreven wordt en wat hij door zijn dood zal bewerken. Dit boek is geschreven 700 jaar voor de feiten, 700 jaar voor Jezus gezeling, lijden en kruisdood daadwerkelijk plaatsvonden. Die gebeurtenissen bestonden voordien al eeuwen en wellicht van in de eeuwigheid in de geestelijke wereld. Een voorbeeld dat voor ons concreter is en korter bij ons staat, is dat van een kunstschilder die vanuit een weldoordacht idee of ontwerp het penseel vastpakt en begint te schilderen. Zijn schilderij ontstond in de geest en werd pas later concreet in de natuurlijke wereld. In de 2e Korintiërsbrief spreekt Paulus over de derde hemel. Ik ken een mens in Christus die 14 jaar geleden werd weggerukt naar de derde hemel. De Bijbel spreekt dus over het bestaan van minimaal 3 hemelen. Misschien zijn er meer, maar de Bijbel geeft daarover geen informatie. Waaruit bestaan nu deze 3 hemelen? Voor het antwoord op deze vraag heb ik mij ook laten inspireren door de visie van enkele bekende evangelische theologen. De catechismus van de katholieke kerk spreekt enkel over hemel of hemelen. Waaruit bestaan nu deze 3 hemelen? De eerste hemel is ons uitspansel, de natuurlijke hemel waar we dagelijks naar kijken en de miljoenen melkwegstelsels. De term hemelse gewesten uit de Efeziërsbrief, waarmee ook de bovennatuurlijke wereld wordt bedoeld, doelt echter op de tweede en de derde hemel. De tweede hemel is de plaats waar de troon en het werkterrein van de verleider en de demonische machten zich bevinden. Het is het gebied waar de geestelijke strijd zich afspeelt, waar wij mee te maken hebben. De derde hemel, ook wel paradijs genoemd, is de wereld van God, de plaats waar hij woont en troont. Hier is het koninkrijk van God ten volle openbaar. In de derde hemel is geen zonde, ongerechtigheid, rebellie, ziekte, armoede en dood. De hoofdstad van de hemel is het nieuwe Jeruzalem dat later op de aarde zal neerdalen. Dit alles is nu al in de geestelijke wereld aanwezig, maar zal later in de natuurlijke wereld zichtbaar worden. Als de natuurlijke wereld is voortgekomen uit de geestelijke en daar een weerspiegeling van is, en op aarde zijn er vele continenten, stranden, bergen, zeeën, bossen en steden, zouden er dan niet in de hemelse gewesten ook vele steden, bergen, stranden, zeeën, bossen en dergelijke zijn? Sommige mensen die een bijna doodervaring hebben meegemaakt, beschrijven prachtige landschappen, mooier dan er op aarde ooit kunnen worden waargenomen. Als gedoopte bevinden wij ons in Christus, dat is de derde hemel. We bevinden ons niet in de tweede hemel, hoewel wij in de geestelijke strijd wel degelijk met de tweede hemel te maken krijgen. Maar door ons doopsel zijn we eigendom van Christus en hebben wij een geweldige bevoorrechte positie gekregen in de derde hemel. Hij heeft ons samen met hem doen opstaan en zetelen in de hemelen in Christus, zegt Paulus in de Efeziërsbrief. Wij weten waar Christus zich bevindt, aan de rechterhand van de Vader, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden. Laten we nu eens verder kijken naar de structuur en de opbouw van de geestelijke wereld. Het koninkrijk van God en het rijk van de verleider zijn beide gegrondvest in de bovennatuurlijke wereld. Het koninkrijk van God is volmaakt in de derde hemel en ten dele in de tweede hemel en op aarde. Het is echter het rijk van de verleider dat heel actief is op de aarde. In de bovennatuurlijke wereld bestaat een duidelijk organisatiesysteem en een strakke hiërarchie. De machtsverhoudingen zijn goed gedefinieerd. In het zevende hoofdstuk van Lucas staat de geschiedenis van de 100 man die aan Jezus vraagt om zijn knecht te genezen. Maar, zo zegt de 100 man, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt. Daarom meende ik er ook geen aanspraak op te mogen maken persoonlijk naar u toe te komen. Maar een woord van u is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Want, al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij. En tot de een zeg ik, ga, en hij gaat. En tot een ander, kom, en hij komt. En aan mijn knecht, doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, stond hij verwonderd over hem. Hij keerde zich om en zei tot het volk dat hem volgde, ik zeg u, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Toen de mensen die gestuurd waren in het huis terugkeerden, vonden zij de knecht weer gezond. In dit verhaal komt duidelijk naar voren dat er een strikte orde is in de geestelijke wereld. In die context prijst Jezus het grote geloof van deze man, omdat hij blijkbaar de orde van God begrijpt. In de Efeziërsbrief wordt ook gesproken over de hiërarchie in het rijk van de verleider. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Zo heeft Satan bijvoorbeeld geesten aangesteld, ook territoriale geesten genoemd, over werelddelen, landen, streken en steden. De ex-satanist John Ramirez, die nu christen is, spreekt in zijn getuigenissen inderdaad over regionale geesten. Elke stad heeft een gevallen engel die samen met zijn kompanen, de demonen, de regio regeert. En in zekere zin kunnen wij daar iets van ervaren. Als wij door een grote stad lopen, zijn er plekken die we heel aangenaam vinden en waar we ons ook goed voelen. Maar er zijn eveneens plekken waar we liever niet komen, waarvan we weten dat er regelmatig criminaliteit gebeurt. En er hangt ook een onaangename, soms zelfs dreigende atmosfeer. Het zijn plekken die we het liefst vermijden. En als we er toch eens moeten zijn, dan doen we dat snel en voorzichtig. Het laat vermoeden wie deze plekken in een stad regeert. Satan heeft ook demonische organisatiestructuren gebracht in verschillende domeinen van de samenleving, zoals bijvoorbeeld in de politiek, de media, het onderwijs. Boze geesten oefenen hun invloed uit op deze terreinen door allerlei leugens aan te wenden. En doordat mensen die geloven en deze stellingen aannemen als waarheid, groeit hun kracht. Zo is de verleider in staat om helaas grote gebieden in deze wereld te regeren. Geef enkele voorbeelden. Een leugen in de medische wereld is die van de abortus. Abortus wordt niet als moord voorgesteld, maar als verwijdering van een klompje cellen. En abortus wordt aangeprezen als een recht op zelfbeschikking. De vrouw moet baas zijn in eigen buik. In de politieke wereld is er de leugen van de euthanasie. Het is zelfs zover dat de Broeders van Liefde in hun visietekst neerschrijven dat iemand die geestelijk ziek is en niet palliatief moet kunnen gebruikmaken van zijn recht op zelfbeschikking. Tegenwoordig leeft in Nederland en stillen ook bij ons de discussie rond wat men noemt een voltooid leven. Onder deze term wordt ook verstaan wie levensmoe is. Ook voor dergelijke mensen zou euthanasie moeten mogelijk zijn. Er is ook de term zelf-euthanasie. Dat klinkt toch zoveel mooier dan zelfmoord. Nog een leugen. Die verlossing kunnen geven, is dat niet de ultieme vorm van christelijke barmhartigheid? Nu in het godsdienstonderwijs. Daar is het een leugen door alle godsdiensten als gelijkwaardig voor te stellen en de jongeren te doen geloven dat elke weg goed is als hij maar bij jou past. Een voorbeeld uit de media. Soaps presenteren waarin de trouw in een huwelijk niet langer belangrijk is en mensen zo de moed en motivatie wegnemen om voor een huwelijk te vechten. Of pornografie die in de kranten wordt aangeprezen als een middel om de seks in een koppel spannend te houden. Dan een voorbeeld uit de muziek- of ontspanningswereld. Het spektakel Tomorrowland, dat wordt voorgesteld als de place to be, waar zelfs de politiekers massaal naartoe getrokken zijn om de liefde en de eenheid te vieren op een totaal onwerkelijke en sprookjesachtige manier en dit hele gebeuren te duiden als een nieuwe vorm van religie. Het koninkrijk van God en het rijk van de verleider botsen met elkaar in de tweede hemel. In die tweede hemel bevinden zich de troon en het werkterrein van de verleider en zijn machten. Zij oefenen invloed uit op de aarde en werken met name de gelovigen tegen. In de tweede hemel vinden confrontaties plaats tussen de heilige engelen van God en de afvallige engelen uit het rijk van de duisternis. Gods engelen strijden in de tweede hemel onze strijd die wij in de naam van Jezus Christus op aarde voeren. In die tweede hemel hebben wij ons niet te begeven. Satanisten en anderen doen dat wel als zij uittreden uit hun lichaam bijvoorbeeld. Men noemt dat astraal reizen. Dit is levensgevaarlijk. Maar zelfs al een deur openen naar deze wereld is gevaarlijk. Een deur openen door allerlei meditatieoefeningen, yoga, occulte en esoterische handelingen en rituelen. Ik noemde er in het eerste deel al verschillende. Maar dat betekent automatisch misleiding en gebondenheid door demonen. De botsing tussen Gods engelen en de demonen wordt ook zichtbaar in de natuurlijke wereld door bijvoorbeeld scheuringen, ruzie, geweld, moord, drugs- en alcoholverslaving, hongersnoden, rampen, oorlogen, aanslagen enzovoort. Deze rijken hebben echter niet hetzelfde niveau van macht en gezag. Daarom is het beter te spreken over het koninkrijk van God en over het rijk van de Satan. Satan noemt zichzelf wel koning, maar vanuit Gods perspectief is hij geen koning meer. In de Colossenzenbrief staat heel duidelijk dat hij ontroond is en openlijk tentoongesteld en dat er over hem gezegeveerd is. Jezus, de koning, is verhoogd boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden.
Als ik jou nu zou vertellen dat ik weet hoe jij je voelt, zou je zeggen dat ik niet begrijp, niet beleef wat jij bedoelt. Weet dan dat je niet alleen staat, dat ik met je ben begaan. Dus ik vraag je, neem wat tijd voor mij, ik wil naast je blijven staan. Er is altijd iemand om je heen, in het donker van de nacht. Nooit laat hij zijn kind alleen, hij houdt de wacht. En ik weet wel, er zijn bergen, maar hij leidt je er doorheen. Er is altijd iemand om je heen. Als je heel goed om je heen kijkt, zeg me dan eens wat je ziet. Er is zoveel wat gebroken is, zoveel eindeloos verdriet. Kijk dan ook naar al het goede, kijk naar wat hij aan je geeft. En deel uit zoveel je kunt, mijn vriend, aan wie zoveel nodig heeft. Er is altijd iemand om je heen, in het donker van de nacht. Nooit laat hij zijn kind alleen, Hij houdt de wacht. En ik weet wel, er zijn bergen, maar hij leidt je er doorheen. Er is altijd iemand om je heen. Hij belooft dat niets je ooit nog kwaad zal doen, omdat hij nooit laat gaan waar hij aan begon. Oh, er is altijd iemand om je heen, in het donker van de nacht. Nooit laat hij zijn kind alleen. Hij houdt de wacht. En ik weet wel, er zijn bergen, maar hij leidt je er doorheen. Oh, er is altijd iemand. Ja, er is altijd iemand.
Er is altijd... Beste luisteraars, we spreken vandaag over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. Wie bevinden zich nu in die derde hemel? Eerst en vooral God zelf, de drie-ene God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft de bovennatuurlijke wereld geschapen. Hij is alomtegenwoordig. Hij is in de bovennatuurlijke wereld aanwezig, maar de Bijbel geeft ook aan dat hij op zijn troon zit in de hemel. God regeert over alles, niet alleen over de hemel. De moeder Gods Maria, die met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen en die ons als haar kinderen nabij is en voor ons zorgt. Verder geestelijke wezens, Gods engelen, de aartsengelen Gabriel, Raphaël en Michael, serafijnen en cherubs. En er bevinden zich ook diegenen die in de genade en de vriendschap van God gestorven zijn en die volmaakt gelouterd zijn. Zij zien God van aangezicht tot aangezicht, lezen we in de eerste Johannesbrief. Ze leiden een volmaakt leven samen met de Allerheiligste Drie-eenheid, de Heilige Maagd en de Engelen. De hemel is het uiteindelijke doel en de verwezenlijking van de diepste verlangens van de mens, de hoogste en definitieve staat van geluk. Ook wij bevinden ons in de geestelijke wereld. Wij mensen zijn geest, omdat God geest is. In de Romeinen en de Colossensebrief lezen we dat de Christus, de gezalfde, in ons woont. God neemt door de Heilige Geest woning in onze geest. Vanaf dat moment kunnen we de geestelijke wereld waarnemen vanuit Jezus Christus. Zoals ons lichaam direct in contact staat met de natuurlijke, zichtbare wereld, zo staat onze geest direct in contact met de bovennatuurlijke wereld en dan in het bijzonder met God in de hemel. Als we het hebben over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, dan kunnen we niet anders dan ook te spreken over het vage vuur en de hel. Zij die sterven in de genade en de vriendschap van God, maar nog niet volkomen gelouterd zijn, ondergaan, hoewel ze reeds van hun eeuwig heil verzekerd zijn, na hun dood een loutering, ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven, om in de vreugde van de hemel te kunnen binnengaan. Dat lezen we in de catechismus van de katholieke kerk. Nog volgens de catechismus noemt de kerk deze laatste loutering van de uitverkorenen, die geheel verschillend is van de straf van de verdoemde, vage vuur. De kerk heeft de geloofsleer met betrekking tot het vage vuur vooral op de concilies van Florence en Trente geformuleerd. De kerk spreekt daarbij met verwijzing naar bepaalde schriftteksten van een louterend vuur. Deze leer vindt ook steun in de gebedspraktijk voor de overledenen, waarover de Heilige Schrift al in het Oude Testament spreekt. Daarom liet hij, Judas de Maccabeer, voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat zij van hun zonde zouden worden vrijgesproken, lezen we in het tweede boek van de Maccabeers. Deze gebedspraktijk van het Oude Testament heeft de kerk overgenomen. Tijdens elke eucharistie wordt er voor de overledenen gebeden. Mensen laten eucharistievieringen opdragen voor hun overledenen en op het feest van Allerzielen wordt er heel speciaal gebeden voor de overledenen die nog moeten gelouterd worden. In de geschiedenis van de kerk zijn er ook verschillende heiligen geweest die bezoek kregen van zielen uit het vage vuur, onder hen de Italiaanse heilige Pater Pio en de Poolse zuster Faustina. Deze zielen vroegen om gebed en soms zelfs ook om lijden om te mogen verlost worden uit het vage vuur. De kerk bevestigt ook het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde, zonder er berouw over gehad te hebben en zonder Gods barmhartige liefde te aanvaarden, dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar zij de straffen van de hel, het eeuwige vuur, ondergaan. De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn. Belangrijk om weten is dat ieder de vrijheid heeft om te kiezen voor de eeuwige gelukzalige vereniging met God of niet. Niemand wordt door God immers voorbestemd om naar de hel te gaan. Om er terecht te komen, is het noodzakelijk zich vrijwillig van God af te keren, en dat heet dan doodzonde, en daarin tot het einde toe te volharden, met andere woorden, Gods barmhartige liefde voor altijd af te wijzen. Zo staat in de catechismus van de katholieke kerk. Als afsluiting van deze verkenning van de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, wil ik nog iets zeggen over de interactie die er voortdurend bestaat tussen het rijk van de tegenstander en zijn kompanen en ons. Hoe kan de tegenstander door ons heen actief zijn? Hoe gebeurt het dat hij zeggenschap over ons leven krijgt? Belangrijk om weten is dat wij door ons doopsel geheel aan God toebehoren. In die zin kan een christen niet totaal bezeten zijn door de boze, met uitzondering natuurlijk van diegenen die ervoor kiezen om, en we kennen de uitdrukking, hun ziel aan de duivel te verkopen en totaal door hem geregeerd te worden. Dat is wat gebeurt met satanisten, met occultisten, met heksen, en ook bijvoorbeeld zelfs met bepaalde succesrijke zangers en zangeressen die hun ziel verkocht hebben in ruil voor succes. Het is helaas een gekend fenomeen, sommige zangers spreken daar trouwens openlijk over. We kunnen onze ziel vergelijken met een stad. In een stad zijn er verschillende districten, regio's, waar bepaalde functies verenigd zijn. Ik denk aan de regio waar de winkels verenigd zijn, het winkelcentrum. Er kan een groene regio zijn met parkaanleg en bomen waar de mensen van de stad kunnen gaan wandelen. Een residentiële regio voor de rijken in de stad, maar ook een regio voor de minder begoede, een administratief centrum enzovoort. Zo zijn er ook in onze ziel verschillende regio's. Door ons doopsel behoren we helemaal aan God toe. Maar in de praktijk van ons leven, zeker als we niet bewust met God leven, zijn er veel gebieden van onze ziel, en misschien wel allemaal die we nog niet aan God gegeven hebben, hoewel ze zijn eigendom zijn. Het zijn gebieden die we als het ware nog voor onszelf voorbehouden hebben. Maar zoals gezegd is dat vaak een onbewust proces. We hebben niet eens door dat we God geen toegang verlenen in die gebieden van ons leven. En het zijn precies die regio's waarin de tegenstander actief kan zijn. Hij kan er binnen en buiten gaan en ons gebonden houden. Hij kan ons met zijn leugens beïnvloeden en ons dingen laten doen en zeggen die niet beantwoorden aan de liefde en die onze ziel ernstig kunnen schaden. En dat terwijl we menen dat we ons leven op aarde op een goede manier in handen hebben. Beste luisteraars, deze uiteenzetting over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld is misschien een beetje moeilijk en theoretisch. Maar wat we vooral moeten onthouden is het volgende. Er bestaat wel degelijk een realiteit van onzichtbare dingen die ons leven en onze wereld beïnvloeden. Er is een hemel, of er zijn hemelen, een vage vuur en een hel. Er zijn engelen en demonen. Deze onzichtbare realiteit bestaat eeuwig. Onze materiële wereld is tijdelijk. Daarom moeten we ons leren richten naar de onzichtbare dingen, naar de dingen van God. Zekerheid over dit alles vinden we in de Bijbel. Want de Bijbel is voor ons christenen trouwens de enige betrouwbare bron van informatie over die wereld, tezamen met wat de kerk hieromtrent leert. Het is dus belangrijk om met deze informatie te leren rekening houden. Het zal onze zoektocht naar eeuwig geluk in de juiste richting sturen. En nu zou ik nog graag willen eindigen met die prachtige hymne uit de Colossenzebrief. Wil God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de Heilige in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen. Beste luisteraars, als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of bellen naar 016 41 47 47.